Gods woord wordt vanavond verkondigd onder het thema God rechtvaardigt Rahab vanwege haar geloof. God rechtvaardigt Rahab vanwege haar geloof. Vanmorgen zagen we hoe God haar rechtvaardigt vanwege haar werken. Vanavond vanwege haar geloof. We letten allereerst op God, hoe hij zich aan Rahab openbaart. In de tweede plaats hoe God het vertrouwen bij Rahab wekt. En in de derde plaats hoe God Rahab tot voorbeeld stelt. Dus hoe God zich aan Rahab openbaart. Dat is het eerste punt. Het tweede punt, hoe God bij Rahab het vertrouwen wekt. En het derde punt, hoe God Rahab tot voorbeeld stelt. Het zal ongetwijfeld gemaakt hebben met de persoonlijke geschiedenis van Joshua, dat hij nu 40 jaar later in het heimelijke, in het geheim, twee verspieders uitzendt naar het beloofde land Kanaan. Ruim 40 jaar geleden was hij een van de 12 verspieders die in opdracht van Mozes ook diezelfde route werden opgestuurd. En toen was heel het volk Israël op de hoogte van de gang van zaken. Ze volgden alles ook heel nauwlettend. Ze zagen samen met Mozes uit de terugkomst van die 12 verspieders. Met alle fatale gevolgen van dien. Joshua en Caleb die als 2 tegenover 10 aan de ene kant instemden met het gemeenschappelijke rapport dat even ze verspieders uitbrachten aan Mozes en het volk. Namelijk dat het een prachtig land is. Wat God hun had toebedeeld. Maar in tegenstelling tot de meerderheid, tot die andere 10, waren het Joshua en Caleb die wezen op God de Almachtige. Hij alleen is in staat en was ook gewillig die grote muren van de steden in het land van Kanaan, als ook die machtige reuzen teniet te doen, neer te werpen. En zo voor Israël de weg te banen naar de bevrijding, naar het leven in vrijheid binnen de grenzen die God aan het beloofde land had gesteld. Dit keer niet in het openbaar, maar in het geheim. 2 jonge mannen, die geschiedenis van toen misschien als kind hebben meegemaakt, omdat ze toen nog in de kinderjaren waren, maar wellicht ook niet eens hebben meegemaakt, vanuit de overleveringen wat van hebben meegekregen. In ieder geval, ze gaan erop uit. En het doel is duidelijk. Zo maakt Joshua dat ook aan het begin, ook heel concreet duidelijk aan die twee verspieders. Om niet zomaar het land te gaan onderzoeken, maar vooral de streek rondom Jericho. En ook te inspecteren hoe machtig de muren van Jericho wel niet zijn. We moeten die opdracht van Joshua niet lezen als een teken van twijfel. Integendeel. Joshua weet heel goed dat God hem de overwinning al geschonken heeft voordat er een slag valt. Alleen de Heere heeft nog niet aan Joshua verteld hoe God hem die overwinning schenkt. En daarom gebruikt Joshua zijn verantwoordelijkheid en zijn verstand, wat hij van God heeft ontvangen. En binnen de wegen die de Heer hem heeft aangewezen, gaat hij deze weg. Het is een man die zich laat leiden door het motto bid en werk. En ik hoop dat juist aan het begin van het schoolseizoen ook zo in het leven staat. Wanneer God jouw gaven en talenten hebt gegeven om ook de opleiding te beginnen, morgen of in de komende dag of week. Dat je aan de ene kant je knieën buigt. En aan de andere kant niet de kantjes eraf loopt. Wie lui is, hoeft niet te bidden. En wie bidt, is niet lui. Wat dat er gaat, heeft deze Joshua ook een hele nuchtere trek, zoals we hem straks op meerdere momenten ook wel zullen leren kennen. Deze 2 verspieders doen Jericho aan. Op welk moment van de dag ze zijn binnengekomen, dat laat Joshua 2 in het midden liggen. En hoe ze uiteindelijk bij het huis van Rahab zijn aangekomen, ook dat vermeldt Jozua niet. Ongetwijfeld zal dat iets te maken hebben met de uitstraling van het huis als een herberg, gebouwd op de muur. Je moet je dat voorstellen, kinderen en jongelui, dat de muren van Jericho op bepaalde momenten ook zo'n uitsparing hadden. Een soort gebouw in de muur. Waar soldaten en valdeboogschutters zich konden verzamelen om op het moment als de stad belegerd werd vanuit zo'n uitsparing ook de vijand te kunnen beschieten. En op zo'n plaats die wat breder was dan de brede muren van Jericho, was bovenop zo'n muur de herberg gebouwd. Natuurlijk ook uit economisch opzicht, een prachtige plaats. Als je de stad Jericho binnenkwam, dan zag je dan meteen die herberg en je wist het, daar kan ik overnachten. En zoals het toen ook gebruikelijk was, in het land Kanaan, was de herbergierster niet alleen iemand die een herberg bedreef, hij zou er vandaag de dag zeggen pensioen hield, maar ook prostituee. Om bij deze hoer te komen, moest je de ene deur uit en de andere deur binnen gaan. Straat over. En dan liep je het risico natuurlijk gezien te worden. Nu gaf men daar in Kanaan niet zo heel veel om. Een van de redenen waarom de Heer ook zegt, de maat is volgezondigd. Ik kom om het volk te oordelen en te richten. Maar ik wil op dit moment van de preekgemeente toch even stoppen. Wij leven in een andere tijd. Vandaag hoef je de deur niet meer uit om in aanraking te komen met een prostituee. Meerdere van onze jongeren en ouderen hebben die middelen in hun broekzak zitten. Of weten de weg in de digitale wereld te vinden. Ik mag nu bijna een jaar in uw midden staan. En het is na een jaar nog veel te vroeg om ook te densen die een gemeente anders maken dan een andere gemeente te kunnen typeren. In ieder geval, ik vind het te vroeg. Er is één lijn die ik vanavond wel naar voren wil halen, omdat de tekst daarvoor de ruimte geeft. En ook omdat ik vermoed dat dat breed in onze gemeente speelt. Ik was nog maar een aantal weken in uw midden, toen ik in aanraking kwam, kort achter elkaar, met het thema seksverslaving en pornoverslaving. Dat betrof een kind, jonge mensen, getrouwde mannen. En als pas beginnend predikant in een nieuwe gemeente, dan kun je natuurlijk bij jezelf denken op dat moment, dat is natuurlijk ook toevallig. Een paar korte situaties zo achter elkaar. Dat is dan zo gelopen. Maar nu bijna een jaar later is het niet bij die paar situaties gebleven. Er zijn het verschillende situaties geworden. En raakt het niet alleen de rand van de gemeente, of een bepaalde leeftijdscategorie, alleen jonge mensen. Het raakt het hart van de gemeente, tot aan de avondmaalstafel toe. Dan is er dus iets anders aan de hand dan alleen maar een symptoom, een incident. Dan krijg je het bange vermoeden dat dit misschien wel een van de hoofdzonden is in deze gemeente. Ik wil daarom ook op dit moment van de kansen een klemmende oproep doen. Allereerst aan vrouwen. Om als u zo meteen uit de kerk komt, de mobiel van uw man te controleren. Als daar een code op zit die u niet weet, dan is dat natuurlijk vreemd. U mag wel de pincode weten, maar niet die code. Ik zou dat ook tegen jou willen zeggen. Als je verkering hebt met een jongen, vraag gewoon eens naar zijn mobiel. En als de delen in de mobiel voor jou zijn afgeschermd, dan moeten bij jou de belletjes gaan rinkelen. Ik wil ook wijzen op iets anders. Namelijk het taalgebruik, dat direct hiermee samenhangt. Er zijn onder ons vriendengroepen op de WhatsApp. Die hun WhatsApp een bepaalde naam hebben gegeven. Als u nou vanavond dus met uw zoon in gesprek gaat, en ik bedoel vooral die jongens in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, nu komt in de naam van die WhatsApp het woord bitch tegen. En u weet niet wat dat betekent. Dat betekent hoer. Dan weet u meteen hoe uw zoon, misschien ook wel mijn zoon, kijkt naar meisjes. En praat over meisjes. Wat was er nou vanavond en die zijn er? Zitten mee te luisteren die zich dus hiermee bezighouden. Jonge mens, oudere mens en oude mensen. Dan zou ik vanavond heel nadrukkelijk tegen u willen zeggen, luister nou eens vanavond naar deze preek, niet voor een ander. Maar vul al luisterend is je naam in de plaats van Rachab. En breek met die praktijk. Waarom kies ik voor deze weggemeente? Dat heeft allereerst te maken met de omvang van dit probleem. In de tweede plaats denk ik dat ik in sommige situaties de enige ben die het aan de orde stelt. In de derde plaats wil ik vanavond een aantal ouders wakker schudden. Denk niet aan dat andere gezin. Het raakt het hart van de gemeente. Ga ervan uit dat het ook uw gezin betreft. En ga vanavond zo eens met je zoon of dochter in gesprek. En in de derde plaats of in de vierde plaats stel ik het vanavond aan de orde. Omdat niet alleen in de kerk de zonde benoemd moet worden, maar ook beleden mag worden. Ook deze zonde. Deze mannen komen bij Rachab op bezoek. In onschuld, zo ga ik er in ieder geval vanuit. En we zagen vanmorgen dat deze mannen door Rachab worden herkend. Dat is bijzonder. Van tevoren wisten deze twee mannen niet hoe dat huis eruit zou zien en wie in dat huis zou wonen. Maar achter de deur leefde een vrouw die in de hemel al bekend was. Die door de Heere al lang was opgezocht, al had ze dat voor zichzelf in eerste instantie niet door. Het woord was gaan werken, zo zagen we vanmorgen in het leven van deze Rachab. En terwijl ze bezig was om haar herberg te bestieren en klanten te ontvangen, was daar iets dat knaagde in haar hart en langzaam maar zeker een weg probeerde te banen, ook naar haar wil, om haar van te overtuigen dat datgene wat ze had gehoord, de berichten die binnenzijpelden binnen de muren van Jericho, ook op waarheid berust en dat daarachter meer schuil ging dan alleen maar een vijandig volk, dat het gemunt had op Jericho en het achterland van Jericho, maar dat de God van Israël opdoemde aan de horizon, die kwam om te oordelen. En Het zal voor haar aan de ene kant een verrassing zijn geweest dat op die ene avond zomaar ergens in het jaar twee van die mannen op de stoep stonden die ze herkenden als Israëlitische mannen. Wat is daar in de soevereiniteit, gemeente van de Heere, ook te bewonderen? Rahab wist niet van het bestaan van die verspieders. Die twee verspieders wisten niet van het bestaan van Rahab. Zoals de Heere vaker in de geschiedenis en ook vandaag de dag op een soms bijzondere soevereine wijze mensen opzoekt in de duisternis en hen in aanraking brengt met het licht van het woord. Ik moest tijdens de voorbereiding van de prediking denken aan een voorval dat jaren geleden plaatsvond in Noord-Holland. De streek waar evangelist Quantus werkzaam was. Die voordat hij evangelist werd, loodgieter was. En als evangelist ergens in de plaats en in Noord-Holland van deur tot deur, van huis tot huis de mensen langs ging. En in een van die straten belde evangelist Quantus aan. De deur ging open en een mevrouw stond in de opening. Ze zei, bent u er nu al? Ik had u ook verwacht, komt u verder? Ik zal het u meteen laten zien. En al pratend ging ze evangelist Quantus voor, bracht hem op de zolder bij de cv-ketel. Kijk, hier is waarschijnlijk de oorzaak van de kwaal. Een mevrouw die dacht dat de monteur die ze gebeld had al op de stoep stond. En Quantus doet zijn jas uit, straapt zijn mouwen op en oefent zijn oude beroep weer uit. En al werkend aan die cv-ketel, verkondigt hij het evangelie. Toevallig? Of schuilt daarachter Gods hand? Wat opvalt is dat deze verspieders, wanneer ze op de stoep staan bij Rahab ook de gelegenheid geven om voor de dag te komen. Voor het eerst in haar leven kan ze met iemand spreken over de dingen die omgaan in haar hart. En ze doet dat ook vrij uit. Het lijkt wel alsof in één keer de wekker afloopt in het leven van Rahab. Het slot van de deur is getild. Het is als het ware een waterval van woorden die we lazen ook vanmorgen en vanavond in Joshua 2. Rahab lucht haar hart. En geef daardoor ook te kennen wat er in de achterliggende tijden heeft plaatsgevonden achter de gesloten deuren van haar hart. Op een hele stille wijze is de Heere gaan werken in het leven van Rahab. Het enige wat ze gehoord heeft is wat God heeft gedaan met de vijanden van Gods volk. En toch, als ik Rahab zo tussen de regels door goed beluister, gemeente, en ik hoop dat u samen met mij die fijngevoeligheid in de omgang met de schrift ook gaat ontwikkelen, dan hoor ik Rahab ook op een bijzondere wijze spreken over God. God is voor haar niet iemand op afstand. Maar kijkt u maar even met me mee in Joshua 2. Als hij begint te spreken, al meteen aan het begin van vers 9, dan noemt ze de naam van God en dan zegt ze, ik weet dat de Heere, let u even op die naam, 5 hoofdletters, ik ben met u, God van het verbond van Israël, u dit land gegeven heeft. En iets verderop, vers 10, want wij hebben gehoord dat de Heere, weer die naam, en aan het slot van vers 11, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En met dat Rahab die woorden in haar onbevangenheid uitspreekt, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde, geeft ze daarin tegelijkertijd ook weer hoe ze staat tegenover de Heere. In deze tijd van veel godendom beleidt Rahab openlijk dat er maar één God is. Die boven alles staat, die de macht en de heerschappij heeft in de hemel en op de aarde. Met deze belijdenis van de Heer zegt ze zonder woorden ook iets anders over de goden van Jericho en van haar leven, namelijk dat ze die afzweert. De Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Maar er is nog iets met die woorden die Rahab hier belijdend uitspreekt tegenover deze twee verspieders. Namelijk haar belijdenis raakt het woord, het Bijbeltje van deze verspieders. Het Bijbeltje van deze twee verspieders is natuurlijk vele malen dunner dan de Bijbel die u en ik vanavond voor u hebben liggen. Maar het is een uitdrukking die letterlijk wegwandelt uit een van de boeken van Mozes, namelijk uit het boek Deuteronomium. Laten we dat hoofdstuk maar eens opzoeken, Deuteronomium 4. Deuteronomium 4. In dat hoofdstuk spreekt Mozes het volk Israël aan. Vermaant het volk om het bij de enige en ware God te houden. Komt met zijn waarschuwingen in zijn preek. Maar de preek van Mozes eindigt als het ware in een loflied. Op Gods verkiezend handelen met zijn volk Israël. En in het slot van dat lied, ik zit bij vers 37... In Deuteronomium 4 zegt Mozes het volgende. Omdat hij de Heere uw vaderen lief had en hun zaad naar hen verkoren heeft, zo heeft hij u voor zijn aangezicht door zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd. Om volker die groter en machtiger waren dan gij voor uw aangezicht uit de bezitting te verdrijven. Om u in te brengen dat hij u hun lieder land ter erfenis gaven als het ten deze dagen is. Nu komt het. Zo zult gij heden weten en in uw hart hervatten dat de Heere die God is, boven in de hemel en onder op de aarde. Niemand meer. Twee jonge mannen die onder het gehoor van Mozes geestelijk gebakerd zijn. Die deze preek hebben gehoord. Ze staan daar in die avond oog in oog met een hoer uit Jericho. Die in haar onbevangenheid zomaar even wat citeert. Exacte woorden uit de preek van Mozes. De Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dat moet ook iets ontroerend zijn geweest, gemeente. Met die verwachting waren deze twee verspieders Jericho niet binnengeslopen. Dat ze achter die dikke muren, in een bordeel, deze geloofsbelijdenis zouden horen. Wat tekent zich hier de almacht van God uit? En wat zien we hier ook op een heerlijke wijze zijn vrijmacht. Hij doet wat hem behaagt. En het behaagt hem om zo'n eenvoudige vrouw te maken tot een prediker van Gods verkiezende liefde. De Heere, uw God, is boven in de hemel. En beneden op de aarde. Het ontroerende van deze geschiedenis, gemeente, is dat we in het leven van Rahab nog zo weinig opsmuk tegenkomen. We zouden het vandaag in onze termen zeggen, Rahab is nog niet belast. Met dat archaïsch en kerkelijk taalgebruik. Dat je soms wel eens tegenkomt bij jongeren en ouderen. Die termen gebruiken en uitdrukkingen hanteren. Waarvan ze soms de betekenis zelf niet eens meer weten. Maar in alle eenvoud, we zouden zeggen in alle authenticiteit, staat hier een jonge vrouw, gegrepen uit de duisternis door het woord van God. Aan de ene kant met een hart vol vragen, we zullen dat zometeen wel ook horen, maar door die vragen heen klinken ook een aantal stellige waarheden. Het eerste wat opvalt vanavond als we luisteren naar die belijdenis van Rahab, is dat Rahab er volstrekt van overtuigd is wie God is. Daar twijfelt ze geen seconde aan. En haar overtuiging raakt ook direct de band die de Heer heeft tussen hem en zijn volk Israël. De Heer, uw God. Ook daar twijfelt Rahab geen seconde aan. Integendeel, het is voor haar ook een aanleiding om tegenover die verspieden te zeggen, wij weten het, dat God met u is. En die wetenschap boezemt ons angst in onze harten versmelten, zo zegt ze dat als het ware tegenover die verspieden. Ze zullen tegenover u niet op kunnen, want God is met u. Maar haar geloof reikt verder. Wat is dat eigenlijk, geloof? Worstel jij trouwens ook zo met die vraag? Wat is nou dat ware geloof? Waardoor ik God in Christus mag mijnen. Dat woord dat je aan de ene kant hoort en je leest het in de schrift. En aan de andere kant is het voor je zo'n groot vraagteken. Je leest de boeken op na. Je ploegt de Bijbel door. Je vraagt bij mensen om raad. Bij de een hoor je dit. De ander adviseert je dat. Maar het eerste wat we vanavond tegen elkaar moeten zeggen. Het geloof richt zich op God. Net als dat kompas. Het keer op keer terugdraait naar het noorden. Zo zoekt het geloof ook steeds naar boven. Zou je vanavond niet gewoon eens die boeken moeten dichtdoen? Misschien een merkwaardige uitdrukking uit de mond van een predikant die voortdurend u stimuleert om te gaan lezen. Maar ik richt me heel concreet tot die broeder of zuster in het midden van de gemeente die zo worstelt met die vraag, wat is nou het ware geloof? Zou je op dit moment in je leven je boeken niet eens moeten dichtdoen? En eenvoudig op de knieën gaan. En tot God zeggen, Heere, ik weet het gewoon niet meer. Maar ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Misschien laat God je wel liggen. Dat mag toch? Dat je verloren gaat. Staat God toch in zijn gelijk of niet? Zou God dat nou kunnen? Scherper gezegd, zou hij dat nou vanavond willen? Om een jongen of een meisje, een man of de vrouw, die in stilte in Sliedrechtse knieën buigt, en er tegenover de Heere zegt, Heer, ik weet het niet meer, te laten liggen. Dat kan God niet over zijn hart verkrijgen. Dat oprechte, dat puur in het leven van Rahab, tekent zich af het moment als ze met deze twee verspieders in gesprek gaat. Laten we dat gesprek maar even volgen, gemeente. Ze tegenover deze mannen komt te staan, ze vertelt eerst wat ze weet van de Heer en ze past het vervolgens op zichzelf toe. Dat begint in vers 12, die toepassing. Nu dan zweert mij toch bij de Heer. Terwijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis en geef mij een teken. Dan komt het gebed om haar na, om de familie. En dan zeggen die mannen in vers 14, onze ziel zij voor u lieden om te sterven. Indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Als je dat verzoek van Raag op het eerste gehoor op jezelf laat inwerken, dan komt het over. Ik heb nu voor jullie wat goeds gedaan, jullie leven gespaard. Zouden jullie dan als tegenprestatie ook mijn leven willen sparen? Maar Rachab gebruikt een merkwaardig woord, in ieder geval een merkwaardig woord binnen de muren van Jericho. Daar hoort dat woord niet thuis, namelijk dat woord weldadigheid. Dat is typisch een woord wat alleen maar in de schrift en in de wereld van het Oude Testament gelinkt kan worden aan de God van Israël. Een woord waarin als het ware heel het bestaan van God in doortrilt. Wat deze God, de God van Israël, zo totaal anders maakt dan al die andere goden waarmee Jericho behept is, waarover je zou struikelen als je door de straten van Jericho zou wandelen. Je zou compleet in dat heidense bos verdwalen. Deze enige God leert zich kennen als een God die in zijn trouw liefde bewijst en in zijn liefde trouw blijft. Dat betekent weldadigheid. In zijn trouw liefde bewijzen en in zijn liefde trouw blijft. Hoe weet Rachab dat? Weldadigheid. U stelt de verkeerde vraag. Wie heeft Rachab dat geleerd? Wat weldadigheid is. Dat trilt door in die naam Heere. Jongelui, als je thuis raakt in het Oude Testament, we zingen vanavond ook verschillende psalmen waarin die combinatie voorkomt, dan zul je merken in de psalmen en vooral ook in de profeten dat dat als het ware een Siamese tweeling is. Weldadigheid en trouw. Trouw en weldadigheid. Kom je de ene tegen, dan zul je onherroepelijk de andere ook ontmoeten. Het zijn twee woorden waarmee als het ware ook in twee woorden wordt uitgesproken wie de Heere, de God van Israël is. Dat deze God zich laat kennen als een God die gedenkt aan zijn weldadigheid en zijn trouw bewijst tot in het duizendste geslacht. Dat deze God in zijn weldadigheid zich ontfermt over wie hij zich wil ontfermen. En trouw blijft aan hem of haar aan wie hij zijn naam en zijn werk heeft verpand. Daar doet Rachab een beroep op. Zij pleit dus niet op iets in zichzelf. Ze zegt ook niet het medelijden met... Nee. Als de ban over je stad ligt, dan is de fase van medelijden al lang gepasseerd. Het is een vrouw die het nu alleen nog maar met God moet doen. En het geloof wil niets liever dan met God gaan onderhandelen. Het geloof richt zich op God. Spuurt voortdurend God af op zoek naar een teken van liefde en ontferming. En wat kijkt het geloof dan scherp? Mag ik even wat Bijbelse voorbeelden noemen? Wij dan toch rechtvaardiglijk. Wij hebben dit oordeel verdiend. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan gaat het geloof speuren. Heere, gedenk mijner. Als ik in uw koninkrijk gekomen zal zijn. Ander voorbeeld. Ik ben niet gekomen dan alleen maar voor het huis Israëls. Ja, heren, dan gaat het geloof speuren. Maar de honden eten van de kruimeltjes die van de tafel van de heren vallen. Het geloof onderhandelt met God. Laten we maar eens zien, gemeente, hoe Rachab gaat onderhandelen met God middels deze twee verspieders. Het zegt tegenover deze man, en die mannen zeggen dat ook terug. Het zal dan geschieden, vers 14, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. En ik wil met u even een klein uitstapje maken, gemeente. We gaan langzaam maar zeker ook de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dat voelt u natuurlijk al langzaam maar zeker ook aan. We moeten vanuit deze geschiedenis ook terechtkomen bij het kruis. Maar welke route kiezen we vanavond? En ik stop er ook even heel bewust bij, omdat er onder ons verschillende zijn die werkzaam zijn in het onderwijs. En als je een vertelling uit het Oude Testament doet, kom je vroeg of laat voor de vraag te staan, hoe trek je nu die lijn door naar het Nieuwe Testament? Dat kan heel goedkoop. Zomaar twee zinnen aan het einde van de vertelling. Je ziet ook vaak dat er vergeestelijkt wordt. En laten we maar eens even kijken hoe het dan gaat. Dan stel ik me die twee verspieders voor. En die zeggen tegenover Rachab, vers 14, onze ziel zij voor u lieden om te sterven. Indien gij deze onze zaak niet te kennen geeft. Met andere woorden, wij stellen ons leven garant. Staan ervoor in, voor uw behoud. En dan wil het wel eens gebeuren in een vertelling dat deze twee verspieders langzaam maar zeker al vertellend worden omgevormd tot de borg en middelaar van het nieuwe verbond, die zijn leven stelt voor degene die hij dan verlost of de zonde vergeeft. Dat is natuurlijk ook heel verleidelijk om dat vanavond zo te gaan doen. Maar dan slaan we twee dingen over. In de eerste plaats dit, dat bij elke verbondsluiting binnen en buiten Israël iemand zijn leven garant stelt. Dat zou dus betekenen dat ook de heidenen een type van Christus zijn. In de tweede plaats zoekt het geloof naar God. En het heeft niets te zoeken bij die twee verspieders. Dat zijn maar gezanten. Het geloof zoekt naar waarheid. Dat moet er zeker van weten als zometeen die legers liggen voor de muren van Jericho. En hoe of op wat voor wijze, dat ligt nog open, maar zometeen die stad wordt overgenomen en alles over de kling wordt gejaagd. Dan moet het een zeker weten zijn en een vast vertrouwen zijn dat mijn huis gespaard zal worden. Dan kom je niet met wat verhaaltjes weg. Zoals u en mijn geloof ook niet moeten rusten op wat voor gevoelens, ervaringen en verhaaltjes. Dat moet de doodsjordaan aankunnen. In het gericht staande blijven. Dat moet kunnen zeggen, ik weet en ben verzekerd. En die wetenschap, die zekerheid, die heb ik niet in mijn binnenzak. U wel? Dan moet ik het op God kunnen aandoen. Goede tierenheid en waarheid. We zagen al luisteren naar de belijdenis van Rachab dat dat geen woorden zijn die ze van de straten van Jericho heeft opgevangen. Dat hoort bij wie God is. Als we die lijn gaan volgen vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, dan komen we al heel snel uit bij Johannes 1. Johannes die ook heel bewust in het Oude Testament begint. Een hervertelling van Genesis 1 doet. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En in vers 14, dat klassieke vers duidelijk maakt, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade. Het nieuwtestamentische woord voor goede tierenheid, weldadigheid. En vol van waarheid, betrouwbaarheid. Hij belichaamt dat God trouw is in zijn liefde. En ze trouw bewijst vanuit zijn liefde. Hier in dat gesprek tussen Rachab de hoer aan de ene kant en die twee verspieders aan de andere kant, hoor ik dat kloppen waarmee het Oude Testament vervuld is. Dat kloppend verlangen om hem, de Christus, de Messias. Vol van waarheid. En vol van goede tierenheid. En bewijst hij zich trouwens ook niet zo, als ik even verder lees in het Johannesevangelie, na hoofdstuk 3, de geschiedenis met Nicodemus, de fariseer, ontmoeten we hem al snel in dat Samaritaanse gebied. In het heetst van de dag zit hij daar op de rand van de put. En op het hoogtepunt van de zon komt daar die ene vrouw aan. Een vrouw waarvan in het gesprek duidelijk gaat worden dat ze nog zo'n dubieus leven erop na had. Een vrouw die al luisterend naar de Christus der Schriften langzaam maar zeker hoort en horend gaat zien dat voor haar iemand zit vol van genade en vol van waarheid. Die water des levens put uit de bodemloze oceaan van Gods eeuwige liefde om dat aan haar lippen te zetten. En haar zo te verlossen van de dorst naar de zonde. En haar in te winnen voor Gods eenzijdige en opzoekende liefde. Zo gaat ze ook naar huis. Kom! Zie en ontmoet een mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan is deze niet de Christus. Wat zij in het Nieuwe Testament in zijn volheid mag zien. Ziet Rachab door de verrekijker van het geloof in het Oude Testament al in de verte opdoemen. De Heere is een God van goede tierenheid en van waarheid. Is dat ook niet de plaats waar u en ik vanavond al luisterend naar Joshua 2 langzaam maar zeker komen te staan, gemeente? Ik hoop dat we luisterend in deze zondag niet alleen geluisterd hebben op afstand of voor een ander aan het begin van de preek. Maar dat we vanavond al luisterend naar deze Rachab. Ook langzaam maar zeker, mag ik het eens zo zeggen, heel eenvoudig, ons eigen leven mochten inluisteren. In dat gebed van Rachab. Die belijdenis. Een gebed speciaal bedoeld voor mensen die helemaal niets hebben. Rachab had wel iets. Dat was geadresseerd aangekomen in haar huis. Het oordeel is daar. Ze las die brief en boog voor God. Voor die God waarvan ze ook langzaam maar zeker, en er ligt iets van dat verborgen werk van de Heilige Geest op zo'n machtige wijze op, wiens aanwezigheid met de handen te tasten is in die bordeel op de muren van Jericho, die haar had geleerd al luisterend naar die geschiedenis en al horend de naam van de Heere, dat de God van Israël een God van goede tierenheid en van waarheid is. We gaan afronden, gemeente. En ik wil met u nog naar één ding kijken. Wat u en mij treft vanavond is de plaats van deze geschiedenis. Het staat heel bewust aan het begin van het boek Jozua. We zagen dat de vorige keer in Jozua 1 dat het eigenlijk een soort inleidend karakter heeft. Jozua werd ons voorgesteld. Er werd iets verteld van wie de Heere voor Jozua wil zijn, ook in de jaren die voor hem liggen. En het eigenlijke boek van Jozua begint met hoofdstuk 2. Dan beginnen de geschiedenissen van de inbezitname van Kanaan. En het opvallende is dat de Heere niet alleen heel bewust die geschiedenis laat beginnen met Jericho, die strategische sleutelstad. En laat zien ook in de loop van de hoofdstuk hoe God op een machtige wijze die stad legt in de handen van Israël. Zonder dat Israël daarvoor het zwaard heeft hoeven te trekken om die stad in te nemen. Als een gave van God. Waarmee de Heere bevestigt zoals hij dat al langere tijd geleden had gesproken. Gij zult stil zijn, ik zal voor u strijden. Maar dat voordat het gericht over Kanaan komt, God eerst zich in zijn liefde en genade laat kennen. En dat doet de Heere met een tweeledig doel. De eerste plaats om daarmee naar ons vanavond ook te laten zien dat als het zelfs voor Rahab kan, die hoor uit Jericho. Dan zou het vanavond toch zeker voor u kunnen. Dan zat je vanmiddag nog geketend aan je mobiel. Zwierf je gisteravond op je laptop door de gekrochten van de digitale wereld. De Heere komt vanavond ook bij je op bezoek. En toont je Rahab. Dat doet de Heere ook vanavond naar die vrouw, dat meisje, dat misschien wel moet beleiden in alle stilte. Ook mijn lichaam is bevuild. Net als het lichaam van Rahab. Nou, kijk eens. Hier komt vanavond iemand langs. Wiens stem ik hoor klinken door Jozua 2. Wiens houding ik langzaam maar zeker zie oprijzen. Waarvan de Farizeeërs tandenknarsend moeten concluderen. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hoeren, tollenaren, goddeloos. Dat moeten we niet gaan vergeestelijke gemeente. Hoeren, tollenaren en goddeloos. Laten we dat maar eerst heel letterlijk nemen. Ze zitten aan in het koninkrijk der hemelen. Dat is ook het adres vanavond voor de prediking. Geen beste brave bettelgangers. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die bevuild. Het doet me pijn om het te zeggen. Die bevuild zijn. God zoekt je vanavond op en dingt naar je hart en vraagt naar je leven. Dat is de ene kant. Dat is ook een andere kant. Als zometeen de muren van Jericho instorten, staat dat ene huis vier overeind. En als je van afstand kijkt, dan zie je daar dat scharlaken koord naar beneden hangen. Er zijn heel veel theorieën eromheen. Ik laat dat nu maar even liggen, er komen te veel tijd wel op. Het is niet alleen een teken van Gods ontfermende liefde. Dat midden in dat gericht dat gaat over Jericho de Heer ook een bewijs, een toonbeeld van zijn opzoekende liefde concreet laat zien. Het is ook een oordeel over Jericho. Niet alleen Rahab had het gehoord. Ze zegt heel nadrukkelijk, wij, inwoners van Jericho, wij hebben gehoord. Wij, inwoners van Jericho, wij weten het. Zoals dat vanavond ook gezegd kan worden van de gemeente. Wij, jong en oud, hebben gehoord. Wij weten het. Dominee, wat moet ik nou doen vanavond? Nou, kijk nou eens naar Rahab. Ze waagt het niet alleen op God. Maar voordat het gericht komt, hangt er ook bij haar huis een bewijs van de betrouwbaarheid van God. De buren zullen wel eens gevraagd hebben, zeg Rahab, er hangt wat uit je raam. Wat is dat? De mensen zullen wel eens geïnformeerd hebben aan Rahab, dat koort. Waarom haal je dat niet naar binnen? Mag ik die lijn vanavond eens doortrekken naar u en naar mijn leven? Is ons leven ook een getuigend leven? Een leven dat niet alleen spreekt van genade. Een leven dat ook spreekt van gericht. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dat is het geloof. Dat hoort. Dat beleidt. Dat handelt. Amen.